voordat we richting preek gaan. Want weet je, het is heel leuk om sommige dingen aan de achterkant van het borduurwerk te laten. Maar ik wil je vandaag even een inkijkje geven in wat er nou gebeurt vanaf donderdag tot nu. Dat is niet omdat ik denk dat je informatiebehoefte hebt. Maar dat is omdat het iets zegt over hoe het wandelen met de Heer werkt. Misschien heb je de hele tijd met je ogen naar binnen gestaan. Dikke prima. Als je dat niet zo weet, heb je gezien dat ik spreekuur had. Aan het eind had ik zoiets, kappen nu, want het past niet meer in mijn hoofd. Nou, dat maakt zondagen wel intensief. Weet je, ik zeg tegen Marion wel eens, we hier weggaan. We gaan naar huis, ik ben dol leeg. Weet je, dat heeft alleen maar te maken met, ik wil niks missen van wat de geest zegt voor vanmorgen. En hij had vanmorgen veel te zeggen. Neem je even mee naar donderdagavond. Iedere donderdag, het heeft ooit iemand verzonnen, ik noem geen namen, maar hij zit dichtbij. Iedere donderdag komen we met het aanbiddingsteam, wat is dat, op zondagdienst doet en degene die spreekt, samen om met elkaar te luisteren van Heer, wat zegt u nou voor deze dienst? Als het goed is, hebben we alle twee al eerder die week geluisterd en leggen we naast elkaar. Wat hoor jij, wat zie ik? En daar wordt een dienst geboren. Om vervolgens te ontdekken dat we het op zondag meestal anders doen dan dat we op donderdag besluiten. Maar ook dat mag. En meestal hebben we ergens in de week wat afstemming. Dat een aanbiddingsleider vraagt, heb je al enig idee waar je heen gaat? En ik had met Lianne gedeeld waarvan ik enig idee had om heen te gaan. En een dag later schreef ze, kan je geen andere preek maken? Want hier zijn geen liederen bij te vinden. Ik zei, nou, dat komt heus wel goed. En toen zaten we op donderdag hier. En meestal bemoei ik me overal tegenaan, maar ik was donderdag wat stil. En wat er net gebeurde in de zaal, gebeurde er ook donderdagavond. En ergens toen we richting het laatste lied gingen en het muziekteam het had over een overgang. Jongens, mag ik even? Ik denk dat we het anders doen. Alles voor de preek en één lied erna. Ik zeg, hoezo? Omdat dit aanbidding moet zijn. Om je in de intimiteit bij de Heer te brengen. En weet je wat nou zo tof is? In die intieme momenten die je zojuist meemaakt in deze tijd van aanbidding, daar gebeurt waar we het al een paar keer over gehad hebben. Daar komt hart tot hart bij elkaar. Daar valt de rest weg. En daar laat God dingen zien. Daar zegt God dingen tegen je. Daar worden dingen geboren in je hart. En vervolgens is de goede gewoonte dat je zegt, joh, als je de indruk hebt dat het voor vandaag is. Het kan ook zijn dat hij iets deelt voor iemand of iets persoonlijks. Maar als je de indruk hebt dat het voor vandaag is, deel dat dan. En weet je, er worden vandaag zulke mooie dingen toegevoegd aan datgene wat ik met jullie ga delen. Die werkelijk voortkomen uit dat moment van aanbidding en uit harten die één worden met het hart van de Vader. En als ik dan de dynamiek terugkijk, hè, dit hadden we allemaal gemist als we donderdag aan het meubelen geweest waren met waar past die preek hier nou in? Nou, ik heb nieuws voor je, die past er helemaal niet in. En dat is prima. Hoewel, alles waar we het zojuist over gezongen hebben, alle aanbidding die we met elkaar gehad hebben, iedere vorm van zijn hart zoeken, gaat over hem op de troon zetten en vanaf die plaats van tronen ontvangen, verhogen, plaats geven, terug ontvangen. En in die dynamiek leven we. En daar zijn ook de woorden tot stand gekomen die ik ga proberen deel te laten worden van onze preek. En ik hou van deze dynamiek. Weet je, dit is iets anders dan mijn spreekbeurt gaat over. Dit is Heer, we zijn met elkaar achter u aan het bewegen. Supermooi. De afgelopen 4 weken stonden de teksten uit Hebreeën die gaan over toegang hebben tot de troonzaal centraal. En vorige week ontdekten we, of althans, we hadden het al eerder ontdekt, jullie misschien wel, maar vorige week heb ik de witte vlag gehesen, dat we onbedoeld toch in een serie terechtgekomen zijn over de troonzaal. En we zijn nog niet klaar, want ook vandaag zitten we er nog middenin. Vanmorgen, een van de woorden die naar me toe kwam was Wieneke. En die zei, je maakte vanmorgen de grap van de Heer was stil vanmorgen. Toen ik zei, van wat heeft hij tegen je gezegd? Ze zegt, ik word erbij bepaald dat de Heer niet stil is, maar dat dit gaat over waar wij onze focus op richten om naar te luisteren. En soms zijn we dat zo niet van bewust. Weet je, maar ik geloof dat het goed is om te zeggen, Heer, ik wil die focus richten op u. En hij spreekt altijd. En wat we vandaag opnieuw gaan doen, En wat we al weken doen, is onze focus op die troonzaal richten. Heer, ik wil gefocust zijn. En ik wil horen uw zachte stem. Ik wil in uw aanwezigheid zijn. En weet je, al het andere tettert toch wel. Heb je het ontdekt? De wereld is doorgaans redelijk luid. En het vergt focus om te midden van het geweld van deze wereld te horen wat er vanuit de troonzaal tot ons komt. En ik geloof dat het in deze heftige tijd van groot belang is dat we ons hiervan bewust zijn. Bewust zijn van het feit dat we bedoeld zijn om elkaar op te zoeken, elkaar te ontmoeten. En dat mooie woord wat er staat, op te hitsen, om te blijven doen waar we als kerk, als lichaam voor bestemd zijn. Bewust zijn van het feit dat er vrije toegang is naar die troonzaal en de noodzaak om daar regelmatig te vertoeven. Weten welke impact dat heeft als we daar komen. En dat dat transformerend is. En dat we daar onze handen in de troonzaal glitter mogen dopen, die we overal achterlaten, zoals je weken na kerst nog glitters vindt op plaatsen waar je ze nooit verwacht had. En vorige week hebben we gekeken naar die tekst uit Exodus, waar Mozes zegt, voorwaar één hand op de troon. En hebben we gezien hoe een leven met één hand op de troon eruit ziet. Want je strijd wordt niet beslist in het dal waar wapens kletteren, maar strijd wordt beslist op de heuvel waar dat opgeheven handen één hand op de troon leggen. We hebben vorige week gezien dat als Mozes zijn handen oplegt, als het ware die ene hand op de troon legt, dat daar de overwinning komt. En dat het dan goed gaat met de strijd met het leger van Israël. Vandaag ligt in het verlengde van vorige week. En vorige week hebben we het gehad over troonzaaldynamiek, maar volledig in het troonzaalperspectief. Ik mag daar mijn hand neerleggen en we hebben alleen maar in die troonzaal gekeken. En we hebben aan het eind gezegd van jongens, en als je zegt van ik red dat niet, en net zoals Mozes zijn handen moe werden, dan zijn er Aaron en Heurs en we hebben elkaar in een tijd van gebed ondersteund om te zeggen, ik help je om daar je hand neer te leggen. Vandaag wil ik je met je meenemen naar, als het ware gaat de camera een klein beetje weg van de glitter en de glamour. En wil ik je meenemen naar de plaats waar die autoriteit die ontstaat, wanneer wij onze hand op de troon leggen, waar we die aan mogen wenden vanwege het feit dat we vrije toegang hebben. Vandaag gaat de camera als het ware van de troonzaal naar de straat. De plaats waar we dagelijks leven en vertoeven. De plaats waar dat je uitdagingen tegenkomt, verleidingen tegenkomt. Maar of dat je soms in situaties terechtkomt waar je niet in wil zitten. Waar je soms met mensen om moet gaan waarvan je zelf nooit had gekozen om ermee om te gaan. Toch? Of ben ik de enige die dat soort uitdagingen in het leven heeft? Dat niet. En dat is waar we vandaag op focussen. Dat is waar de camera naartoe gaat. Dat is de plaats waar je leeft, waar je vertoeft. En dat is ook de plaats waar we zijn wie we zijn op basis van koninkrijksprivileges. En hoe leef je dat nou in een dagelijkse realiteit uit? Eigenlijk gebeurt er dit. Het stel je eens voor van de afgelopen weken, want daar eindigden we iedere dienst mee. Stel je eens voor, en dan begonnen we onze troonzaal te visualiseren. Het stel je eens voor gaat vandaag naar vertel eens hoe je dit doet. En we gaan beginnen met een tekst die benoemt wie we zijn op basis van datgene wat het Lam voor ons heeft gedaan, wat afgekondigd wordt als hij de troonzaal binnenkomt en wat vanaf die tijd realiteit is, omdat in die troonzaal datzelfde Lam als hoge priester dagelijks dienst doet. En wat we gaan doen is we gaan kijken wie zijn wij nou vanuit die dynamiek en wie zijn wij nou zodat we met die ene hand op de troon mogen leven. En ik neem je mee naar 2 Petrus, 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Even stoppen. Niet, u gaat het ooit eens worden. Niet, mocht het komen te staan te gebeuren, dat u misschien zal worden tot. Niet, als u uw stinkende best doet en binnen de lijntjes kleurt, dan. U bent. Dat is redelijk definitief, hè? Toch? U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters. U bent een heilige natie. U bent een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk. We waren heidenen die uit allerlei andere volken voortkwamen. En nu bent u Gods volk, omdat we gekocht en betaald zijn met het bloed van het lam. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, en nu wordt zijn ontferming u geschonken. Petrus beschrijft hier geen toekomstvisie, maar hij beschrijft een huidige identiteit. Inmiddels heb ik het vaak genoeg meegemaakt om die fout niet meer te maken. En begin ik braaf met te vertellen dat ik getrouwd ben met en dat ik vader ben van. En dat. Maar heel vaak als mensen zeggen, wie ben jij, gaan mensen vertellen wat ze doen. Dan zeggen ze, nou, ik ben Piet en in het dagelijks leven. En dan zitten we meteen midden in wat hij in het dagelijks leven doet. En nogmaals, als je daar een paar keer op gecorrigeerd bent, dan ga je dat heel braaf jezelf anders aanleren. Ik ben Martin en ik ben al 35 jaar bijna getrouwd met Marianne. En samen hebben we een mooie dochter. En dat gaat over wie ik ben. En dan komt er ergens aan het eind van 35 jaar. Ja. Oh, daar ging je niet op aan. Ja, ik wel. Ik verbaas me daar nog dagelijks over. Nou, ligt dat aan jou? Aan mij. 100%. Zij verdient een medaille. Nee, maar weet je, we zijn er doorgaans niet zo goed in om te zeggen wie ik ben. Stel je nou eens voor dat iemand je die vraag stelt. Joh, wie ben jij? En zeg je, nou, zal ik je precies vertellen. Ik ben deel van een uitverkoren geslacht. Precies. Vervolgens ben ik eigenlijk deel van een koninklijk priesterschap. Speciale orde op deze wereld. Dat behoort bij een heilige natie. Wat Gods eigen eigendom is. Dat ben ik. Wie heeft dit ooit ingevuld op een cv of op een questionnaire waar het ging over wie je bent? Dit doen wij niet. En toch is het zo. Sterker nog, ik denk, ga ik heel voorzichtig worden, dat het geen van ons lukt om hier dagelijks uit te leven. Want hier ben ik me alle dagen niet zo van bewust. Als ik dit lees, dan zeg ik, ja, klopt. Maar dan lees ik het als een waarheid die ik herken en waarvan ik weet dat die waar is omdat die in de Bijbel staat. En ik geloof dat de Bijbel van kaft tot kaft waarheid bevat. Maar dat is iets anders dan, ja, dit ben ik. Hier herken ik mezelf in. Ja, dit is mijn pasfoto. Dit ben ik. Weet je, toch zegt Paulus, dit is het. Weet je, dit is troonzaaltaal. Want alles wat hier benoemd wordt, alles, vindt zijn oorsprong in de realiteit van de troonzaal. Weet je, daar komt het lam binnen die zegt, ik heb het recht om de boekrol te openen waar de wereldgeschiedenis van de mensheid verder in staat. Want ik heb mezelf gegeven als offer. En ik heb dit geslacht tot een uitverkoren geslacht bestempeld door het te kopen van de vijand met mijn bloed. Het behoort mij toe, de troonzaaltaal. Je bent een uitverkoren geslacht op basis van wat hij deed voor ons. Vervolgens zegt hij, en toen ik ze gekocht had, heb ik besloten om er geen slaven van te maken, maar kinderen. Sterker nog, ik heb besloten ze te verheffen tot een koninklijk priesterschap. En dat zegt degene die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, de naam boven alle naam waar elke knie zich voor buigt. Als hij het zegt, dan is het zo. Ik vond het vroeger altijd heel vervelend, want ik wilde altijd weten waar. En soms had mijn moeder, was het zat. En dan zei ik, ja, waarom? Dan zegt ze, omdat ik het zeg. Nou, die deed het bij ons thuis nog goed. Tegenwoordig denk ik dat hij wat op zijn retour is. Maar als hij het zegt, is het zo. Ik ben een uitverkoren geslacht, omdat hij het zegt. Ik ben een koninklijk priester, omdat hij het ooit afgekondigd heeft. Ik ben een heilige natie, althans een deel ervan. Ik ben zelf niet heel de natie, maar maar ik ben er deel van. Jullie zijn met mij mee natie. Omdat hij het ooit afgekondigd heeft. Dit is troonzaaltaal die jou en mijn identiteit bepaalt. Ik heb erover nagedacht van, hoe doe je dat dan om daaruit te leven? Weet je, je hebt soms mensen die boven hun stand leven, hè? Ken je dat? Dat je denkt, sjoe, er moet allemaal wel heel veel gecompenseerd worden. En die leef je boven jezelf. Het bestaat in de eeuwigheid niet dat je ooit boven je identiteit zou leven. Want die is dermate fors dat je het niet redt om daarboven te gaan leven. Weet je? Dit is wie je bent. In de kerk, op je werk, in je relatie, op school, in de collegezaal, bij de supermarkt, in de file, als vader, als moeder, als kind, als collega. Dit ben je. En Petrus beschrijft niet iets waar we ons naar uit mogen strekken, waar we naar mogen streven, waar we in mogen groeien, wat we mogen leren. Hij beschrijft wie we zijn. Nu, morgen en alle dagen tot in de eeuwigheid. Want dit gaat niet meer veranderen. Sterker nog, dit gaat niet veranderen als Jezus terugkomt. Wat? Nee. Nee, je bent nu dezelfde die je bent als hij terugkomt. Alleen dan lukt het beter om eruit te leven. En dan zal datgene wat nu nog niet lukt vanuit de volkomenheid die hij brengt volkomen wel lukken. Maar het is niet zo dat Jezus zegt, nou, dan heb je het een poosje lang met die identiteit moeten doen van toen de troonzaal en jij nog een beetje uit elkaar lag. En dan komt er nu een nieuwe, die heb je. En die ligt vast. Je zal hem daar ontvangen en omarmen op een niveau waarop je hem nog nooit ontvangen of omarmd hebt. Maar dit ben ik vandaag. En heel veel christenen leven hun leven in de verwachting dat dit ooit nog komt. Later, als het allemaal komt te staan te gebeuren. Maar het is al komen te staan te gebeuren en later is nu. Eeuwigheid is al begonnen, mocht je het gemist hebben. Eeuwigheid is echt al begonnen. Het is niet iets wat nog komen moet, zit je middenin. Soms met een film, hè, dat je in de 10e minuut invalt en je, ik heb het begin gemist. Nou, misschien heb je het begin van de eeuwigheid gemist, maar voor jou begon de eeuwigheid toen je aan deze kant van de wereld je ogen opendeed. Of misschien nog je ogen niet opendeed, maar eerst je mond. Dat doen de meeste baby's, geloof ik. Hè. Die beginnen meer met blaren en dan wordt er een keer gekeken. Maar dat is waar de eeuwigheid begint voor jou, om daarna nooit meer te stoppen. En vaak leven wij ons leven vanuit een andere benadering dan de benadering die hoort bij onze identiteit. Ik heb er hier een paar opgeschreven. Misschien ben je het er niet helemaal mee eens. Maar dat mag. Ik heb hier geschreven, we nemen eerder een afwachtende, misschien soms wel underdog-positie in plaats van dat wij de uitdagingen van het leven standaard benaderen als koningskinderen. Toch? Ik bedoel, als het andersom was, was de kerk een stuk zichtbaarder geweest in alle problematieken van deze tijd. En het comfort, en ik ben niet aan het zeuren hoor, maar gewoon even reality check. Het comfort wat we hebben als kerk in het Westen, zorgt er ook voor dat we heel makkelijk comfortabel in ons eigen hoekje kerk gaan zitten zijn, waarof dat we niemand storen. En zolang we niemand storen en niemand last heeft van ons, dan mogen wij er zijn. En zodra, of dat je het er nou over eens bent of niet, iemand zijn voet zet in een publiek domein wat enigszins verstorend wordt, vinden we er iets van. Dat hebben we de afgelopen weken kunnen zien. En geloof, ik geloof dat de scheiding van kerk en staat een van de beste dingen is die ons is overkomen, omdat de kerk lange tijd misbruik gemaakt heeft van haar regerende mogelijkheden en positie. En regeerde met angst en met aflaatbrieven en weet ik al niet wat. Dus ik geloof dat dat een goed ding is. Maar daarmee zijn we ook in een apart domein terechtgekomen waar we ons heel makkelijk gearriveerd comfortabel kunnen voelen. Weet je waar je dat gaat merken dat het wringt? Op het moment dat de kerk zegt van, wij willen best onze bijdrage leveren in de maatschappij. Wij kunnen jongeren opvangen, wij kunnen dit. Dan wordt er al heel snel vanuit de politiek gezegd, oeh, maar daar gaan we niet aan beginnen. Kerk is kerk. Jij in jouw klein hoekje, daar mag je kerk zijn. En weet je, ik denk niet dat je vandaag voor het eerst hoort dat dit je identiteit in Christus is. Misschien dat ik de eerste ben die er zo lang over door blijft zeuren. Maar wij leven doorgaans uit een iets andere dynamiek dan hieruit. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat wij 's morgens in de vergadering zeggen, oh even wacht, hier spreekt een koningskind, dus wilt u even notuleren. En ik zou doorgaans, dat doen wij niet. Wij vragen ons af of we hardop bidden in de kantine, ja of nee. Want we willen die ander vooral geen aanstoot geven. Dat is op zich goed, maar dat brengt ons wel op een plek dat we soms vanuit andere dynamieken leven dan wie we zijn. En dat brengt die identiteit wat naar de achtergrond. Afgelopen week, ik volg dat een beetje. Don Ceder heeft die hele rel van een paar weken terug met die dienst van frontrunners in de Kamer gebracht en heeft daar vragen over gesteld. Dat vond ik gewoon de beste manier. En ik denk dat dat op een goede manier ook beetgepakt wordt. Maar toen zei hij dit, en toen was de Kamer nog in beraad, en toen zei hij: de maatschappij heeft tegenwoordig te maken met religieus analfabetisme. Dat is gewoon hedendaagse taal voor ze snappen er geen snars van en ze zien rijkhalsend uit dat openbaar wordt wie de kinderen van God zijn. Dat stond al in de Bijbel. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Hoe kan het nou dat een maatschappij waar koningskinderen met deze identiteit uit hun identiteit leven, analfabetische trekjes vertoont als het gaat over religie en koninkrijksdenken? Dat kan niet, als je dat iedere dag voorgeleefd krijgt, toch? Ergens ontstaat dit in de afwezigheid van christenen die leven vanuit hun identiteit. Ja, je kijkt me aan, zo wordt het zo'n zondag. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar als ik het mis zie, moet je het zeggen. Want ik sta open voor suggesties. Maar als een politicus afkondigt, dit kon alleen gebeuren doordat er op dit moment sprake is van religieus analfabetisme, dan hebben we het als kerk nagelaten om de maatschappij uit te leven wie we zijn. Jezus maakt het zo nodig nog iets gekker. Jezus, ik weet niet wie de openbaring gaf aan Johannes, maar de hemel spreekt, laten we het daarover hebben. Openbaring 3 vers 21 staat dit: wie overwint, dus wie volhardt, zal samen met mij op de troon zitten. Niet een troontje ernaast, nee, samen met mij. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op de troon zit. Dit is wat of dat in het verschiet ligt voor een koninklijk priesterschap. Voor de mensen die behoren tot de heilige natie. Voor hen die gekocht zijn met het bloed van het lam. Dit is jouw toekomst. Wat? Dit is jouw toekomst. En weet je, ook dit is geen poëtische metafoor over wat ooit gaat komen. Het definieert het gedelegeerd gezag wat al vaststaat. En waarvan we dus vandaag de dag in het hier en nu ook mogen leven. Waarvoor we bestemd zijn om uit te leven. Vorige week kwam deze voorbij. Openbaring 5, vers 9 en 10. Het lied wat in de hemel gezongen wordt als het lam de troonzaal binnenkomt. En dan dat zinnetje: u hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En zij zullen als koningen heersen in de hemel als de eeuwigheid ooit... Nee, zij zullen als koningen heersen op aarde. Dat gaat over de realiteit waar we al middenin zitten. Dit is geen luchtfietserij. Dit is identiteit van hemelburgers die tijdelijk nog op aarde vertoeven, omdat er nog scheiding is tussen hemel en aarde, totdat de koning zelf terugkomt en de scheiding opheft. Maar dat maakt mij niet anders dan wie ik al ben. Wij, jij en ik, zijn gekocht en betaald door het bloed van het lam. Dat is best een amen moment. Dat heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dat was ook een amen moment. En dat zorgt ervoor dat we namens hem zullen reageren op deze aarde. Amen. Weet je, dit zijn allemaal teksten die gaan over hemelse realiteit die een aardse praktijk benoemt. Dit is niet iets wat of dat ver van ons afstaat. Dit is realiteit daar, zodat we het hier zichtbaar mogen maken, uit mogen leven, op basis daarvan hier mogen dienen, op basis daarvan hier mogen heersen. En ik geloof dat in een tijd waarin religieus analfabetisme onder onze handen is ontstaan, het meer dan ooit tijd wordt dat de zonen en dochters van God opstaan, omdat de schepping rijkhalsend uitziet naar het bekend worden van hun. Bas. All of the above. Onderwerp de aarde en heers erover. Dat was onze taak. Die hebben we tijdelijk aan de kant gelegd. Waren we ook tijdelijk voor gedisqualificeerd. Op basis van het feit dat we de volmacht ervan verkwanseld hadden aan de vijand. Dan komt het lam en die geeft zichzelf. En met het offer koopt hij dat recht weer terug. En zegt vervolgens, hier heb je het weer. Onderwerp de aarde en heers erover. En by the way, vanaf nu legt dat vast op de troon waarof dat ik zetel. Want ik ben het hoofd van het lichaam. Jullie zijn de ledematen. Ga het doen vanuit het allerhoogste gezag wat er toen al was. Wat je uit handen genomen is en wat je nu weer hebt. En we zullen zo meteen zien, want een koninkrijk van priesters... Priesters zijn er om te dienen, niet om te overheersen, maar wel om te heersen. Wel om besluiten te nemen en zeggen van in de naam van Jezus. En vul dan maar in. Waar dat stampvoeten wordt, ga je overheersen en overschreeuwen. Maar een koninkrijk van priesters doet dit dienend. En een priester is alleen maar de schakel tussen God en de mens. Dus doet dit als goed is... Met één oor naar wat het hoofd zegt en in gehoorzaamheid aan wat daar gezegd wordt. Met één hand op de troon om de autoriteit die daar vast staat hier baan te laten breken op basis van de identiteit die je hebt in hem. Met een zorgende hartshouding, zoals onze vader die ook heeft. En een liefdevolle hartshouding, zoals onze vader die ook heeft. En weet je, het is goed om het hier met elkaar over te hebben. Want je kan hier 10 keer over preken. Maar als die over je hoofd heen gaat, mist hij zijn doel. Ik zei donderdag, ik denk er eigenlijk over om deze preek interactief te maken. Heb ik niet gepland, maar gebeurt wel. Helemaal prima. Want jongens, dit is wie we zijn. En de tekst uit Romeinen, de schepping rijk als het uitziet, tekent zich voor onze ogen af. En een van de politici die ik hoog heb staan... Die benoemt het in een hedendaagse term. En ik zeg dit niet om Don Seder belachelijk te maken. Maar als je zegt, van jongens, de maatschappij heeft te maken met religieus analfabetisme. Dan hebben de koninkrijkskinderen onvoldoende koninkrijkswaarden uitgeleefd. Anders had een ieder het gekend en gezien en geweten waar het zijn oorsprong vindt. Nou, dan kunnen we nu gaan mopperen. Oeh, het is ons allemaal toch gebeurd? Nee, vandaag is een nieuwe dag. Dit is de dag die de Heer mij geeft. En ik mag vandaag leven. Moet ik dan vandaag gaan stampvoeten? Alsjeblieft niet. Zag ik Jezus ook niet doen. Maar hij was wel aanwezig en hij was wel de talk of the town. En we hoeven niet per se het nieuws te halen, maar een klein beetje meer invloed vanuit het koninkrijk wat vaststaat in de troonzaal en wat of dat vorm krijgt door wie wij zijn in het hier en nu, zal deze wereld een hele hoop goed doen, denk ik. Al deze teksten gaan over hemelse realiteit die een aardse praktijk benoemt. 1. Gekocht en betaald met het bloed. Er zijn liters bloed gevloeid in de offerdienst van offerdieren. En dat waren allemaal symbolen. Maar op het moment dat het bloed vloeide van hem die de hemel verliet voor jou en mij, werd het een realiteit die vaststond in de hemel. En ik zie iemand binnenkomen en het was een lam als geslacht. En niemand anders had de autoriteit behalve hij. Dit is bloed met autoriteit. Dit is bloed wat of dat serious business is. Dit maakt jou en mij het meest kostbare geslacht in dit universum. En dit maakt de mensen die we dienen het meest kostbare in dit universum. Want sommigen hebben het nog niet ontdekt en hebben het nog niet omarmd. Maar allen zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus. En sommigen zullen daar misschien in blijven volharden dat ze dat niet willen omarmen. Daar komt vrije wil om de hoek. Maar hij kocht de mensheid vrij. En dat offer is niet exclusief voor ons, dat is voor een ieder. En dit maakt ons, op het moment dat we het ontvangen, kinderen van de Vader. De tweede realiteit is priesters. Weet je, priesters vertegenwoordigen de mensen bij God. Als je kijkt naar die priesterdienst, dan kwamen mensen met hun zonden en hun problemen. Die kwamen bij de priester. Die brachten het offer met zich mee, wat of dat daarvoor voorgeschreven was. En dan zei die priester, ik zal dit offer voor je brengen. En dan bracht de priester het offer. En die bracht de mensen naar God toe. Dat was zijn rol. Dat is wat priesters doen. En dan 1 keer per jaar, dan ging die dat heilige der heiligen in. En dan werd er bloed gesprenkeld op het verzoendeksel. De mercy seat, de plaats waarvan God zegt, daar ontmoet ik jou. En dat deed de hoge priester. En die nam de zonde van alle mensen mee en het offer wat daarvoor gebracht was. En bracht dat naar de plaats van de autoriteit en sprenkelde dat daar. Dat hele volk mocht nooit in dat heilige der heiligen komen. Die priester was degene die de mensen bij God bracht. die de situatie van de mensen bij God bracht. Die de link was tussen mens en God. Dat is wat priesters doen. Ze brengen als het ware mensen, kinderen, ouders, grootouders, collega's, medestudenten, lastige buren, collega's die je niet kan uitstaan, voor het aangezicht van God. Die priesterdienst is gericht op die ander voor wie de dienst gedaan wordt. Marieke kwam net naar me toe en die zei, ik heb een tekst. Ik heb er even een foto van gemaakt. En vervolgens ben ik hem op gaan zoeken. En ik hou ervan om hem dan iets breder te pakken. Dus ik heb er een vers voor en een vers na. Want ik denk dat die dan duidelijk wordt. Romeinen 10 vers 14 begint, of Romeinen 14 vers 10, sorry. Begint met, wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Daar ben ik niet voor geroepen. Ik ben geroepen om priester te zijn. En om hem ongeacht wat of dat ik ervan vind voor God te brengen. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? We zullen alle voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven en ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neemt u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Daar staat niet jezelf niet aan hun te ergeren. Daar staat, zorg jij er nou voor dat je hun niet irriteert. Dat is priesterdienst. En dit dient maar één doel. Iedere tong zal belijden. Weet je, wij pakken dit vers heel vaak en dan denken we, nou, tegen die tijd zal iedereen die ernaast zit het wel anders zien, hoor. Die zullen tanden knarsend de naam van de Heer eruit persen. En wij doen dat met opgeheven handen. Ik weet dat ze net nog niet. Want als priesterdienst goed functioneert, dan zal elke tong belijden wat hij ontdekt heeft en gezien heeft in jou en mij. En dit gaat niet over mezelf boven die broeder of zuster verheffen, dan wordt het overheersen, Bas. Dan ga ik over die ander heersen en die ander vertellen hoe dat hij of zij het doen moet. Nee, dit gaat over ervoor zorgen dat die ander zich aan mij niet irriteert en zodat hij kan ontvangen wie ik ben. En zodat hij of zij kan ontvangen wat ik namens troonzaal realiteit te brengen heb op straat. Als ik iemand erger en irriteer, wil die doorgaans niet naar me luisteren. Hebben jullie dat ook? Ja. Ik heb daar soms ook best de gave voor. Ja, ik kan redelijk uitgesproken zijn. En als ik ergens van overtuigd ben, ben ik ervan overtuigd dat het tegendeel bewezen is. En dan moet je van hoge huizen komen. Dat zijn van die hoekige karaktertrekjes. En die zorgen er best wel eens voor dat ik die ander kan irriteren. Misschien zit je hier, heb ik je ook wel eens geïrriteerd. Zal vast. Ik ben gelukkig vergeven. En ik leef in die genade. maar leef zo dat je elkaar niet irriteert. In de wetenschap, er komt ooit een dag dat die ander ook voor God komt te staan. En als jij hem nu geïrriteerd en geërgerd heeft, heeft hij vanwege de ergernis aan jou de realiteit van de troonzaal niet kunnen omarmen. En heeft datgene wat jou jou maakt, de identiteit die daar vaststaat, die hier baanbreekt, geen doel kunnen treffen, omdat je hem of haar geïrriteerd hebt tot op het bot en die jou niet wilde ontvangen. Dat is best intensief, vind je niet? Dus niet overheersen, maar dienend heersen. Even kijken, waar ben ik? Ja, en dan koningen. Weet je, en in dat koningschap, daar zit weer niet de underdog zijn, daar zit niet dat dienen in. Koningen heersen op basis van wie ze zijn, toch? Oh, die gaan mis. Ik bedoel, als iemand koning is, dan is er daarmee de heerschappij bij die persoon, toch? En ik hoorde van de week een stukje, ik zat mijn preek te maken, zij zat iets te kijken van blauw bloed of zo, doorgaans. Nou, zij zat al te kijken. Sorry, ging niet meer terug. Ja. En ik hoorde uit mijn ooghoek, hè, dat kan. Hoorde ik dat de vraag er was of dat Beatrix zich zou bemoeien met de opvoeding van Amalia als het gaat over het stukje hoe dat ze als vrouw staatshoofd gaat worden. Er komt een dag dat ze het wordt. Dat wordt ze niet omdat ze ervoor gesolliciteerd heeft, omdat ze ervoor geleerd heeft, omdat ze... Dat komt omdat ze is wie ze is. En er komt een dag dat omdat ze is wie ze is, zij ons staatshoofd zal zijn. Koningen regeren vanwege het feit dat ze koning zijn. Toch? Dat betekent dat de regering die jou en mij gegeven is, niet voortkomt uit wat we weten, wat we kennen, maar uit wie we zijn. We zijn een koninklijk geslacht. Weet je, en koningen vertegenwoordigen op basis van het aan hen gegeven, verleende, gedelegeerde gezag, Gods gezag bij de mensen. En dat betekent dat daar waar of dat je de situatie voor God stroom brengt, er ook een moment is dat wanneer je hem dat hoort zeggen, ja, de autoriteit mag pakken, één hand op de troon mag leggen en zeggen, namens de autoriteit die vaststaat in de hemelse gewesten, geloof ik dat ik mag proclameren dat, in de naam van Jezus. En wat volgt. Als dat stampvoeten wordt op basis van je eigen verlangen, zitten we ernaast. Als dat voortkomt uit een intieme momenten met het hoofd, met Jezus, die ons door de Heilige Geest de volle waarheid openbaart en zegt, dit is je moment. En ik pak dan de hand op de troon en ik neem de hemelse autoriteit in mijn mond en ik spreek uit wat of dat er daar al vast staat, gebeurt het hier. Dat betekent ook dat ik de verantwoording heb om zeker te weten dat dit proces klopt. Want anders ben ik op basis van mijn verlangen aan het stampvoeten. Weet je hoeveel schade we daarmee aanrichten? Vandaag gaat het over de praktijk in het hier en nu. En hoe je die realiteit van de troonzaal baan laat breken op straat. Dit was mijn inleiding. Nu wordt het praktisch. Weet je, het is één ding om op zondag die troonzaal binnen te gaan en in volle aanbidding zijn heerschappij te bezingen. Maar nu op maandag daaruit leven en uit regeren en daaruit dienen. Dan is het nog één ding om te bidden als priesters. Dat ligt misschien nog wel dichtst bij ons. Om in die priesterrol mensen voor Gods troon te brengen. Maar leven als koningen is andere koek, toch? Wie laat er door de week de troon wel eens even een momentje los? Hoe maak je dit nou realistisch? Ik ga je op basis van deze teksten 3 concrete sleutels geven vanmorgen. 1. Komt-ie. Leven vanuit positie en niet vanuit emotie. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik voel me niet altijd koninklijk. Toch? Ik doe soms stomme dingen. Het was jullie al opgevallen. Is genade, zeg. Ik denk, nu komt er, oh man, vanaf de achterste rij. Het is pure genade. Ja. Ik had er een kruisje gezet, hoor. Ik voel me niet altijd zo koninklijk. Jullie wel? Ik heb soms te maken met de teleurstelling in mezelf op basis van datgene wat gisteren misging, waarvan ik me voorgenomen had dat het nooit meer mis zou gaan. En ik heb er dagen tussen dat ik me totaal niet bekwaam voel in dat rijtje wat mijn identiteit definieert. Totaal niet. Nog niet eens in de buurt. En soms heb ik zelfs dagen waarop ik mezelf daarmee aftuig en zoals Paulus zegt, opnieuw een slavenjuk aantrekt. En Dan die zei wel eens, je hebt de vijand niet nodig om je af te ranselen, dat doe jij voor hem. En die neiging heb ik veel gehad. Ik probeer te verbeteren en dat lukt. Maar dat is echt wel een keus. Ik heb niet van die momenten dat ik me altijd koninklijk voel. Maar denk jij, en ik ga het bewust eventjes tastbaar maken, dat Willem-Alexander zich nou iedere dag koninklijk voelt? Die zal toch ook, als hij iets geprobeerd heeft in het Argentijns te zeggen en zijn vrouw zegt, hij is een beetje dom, zichzelf de dag erna iets minder koninklijk voelen dan de dag dat gebeurde, of niet? Maar is die koning of is die het niet? Ook op de dagen dat hij het niet voelt. En de eerste sleutel zegt, niet regeren op basis van emotie. Wat je voelt bepaalt niet wie je bent. Regeren op basis van positie. Vanwege het feit dat het lam mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed en vervolgens toen ik zijn eigendom was afgekondigd heb dat ik een koninklijk priesterschap ben, ben ik het. Ook op de dagen dat ik het niet voel. En dat zijn juist de dagen waarop jij je misschien niet zo koninklijk voelt, dat het gaat over het kiezen van wie ben je. Tjada komt net naar me toe en die zegt, ik word bepaald bij een scène uit Narnia, waar 3 van de 4 koningen opkomen draven voor Aslan. En de vierde is afwezig, want die heeft zich laten verleiden door de heks. En dan is het antwoord niet, nou, die doet vanaf nu niet meer mee. Dan is het antwoord, dat is prima, want met hem heb ik ook een plan. Dat plan wankelt niet op het moment dat we er een keer naast zitten. Dat plan staat vast, want het heeft eigenlijk niks te maken met wat jij en ik doen, maar wie we zijn op basis van wat hij ons gemaakt heeft en wat hij ooit over ons heeft uitgesproken. Als je leeft vanuit die positie, zul je anderen soms irriteren. Ik weet het niet. Weet je, ik denk dat het soms voor anderen aanstootgevend is, totdat ze je leren kennen en weten dat het uit een dienend hart komt. En dan nog zal het soms confronterend zijn. Wat zei jij? People pleasen. Nee, alsjeblieft niet. Maar dat is ook niet wat hier staat. Er staat hier ook dat het niet gebeurt vanuit dat ik op die ander neerzie. Dat ik niet naar die ander mezelf daarboven verhef en hem of haar op basis daarvan irriteer. Jezus bracht een boodschap die best wel eens mensen irriteerde, hoor. Vooral het gevestigd religieus gezag had er moeite mee. En daar doet hij best wel stevige uitspraken tegen. Uitspraken die voor mij niet in de categorie van niet ergeren zouden vallen, maar die hij kennelijk gewoon kon doen. Adderen gebroed, wit gepleisterde graven, van buiten wit, van binnen verrot. Weet je wel, dat. Ja, doet het niet goed, hoor, als ik tegen iemand zeg van joe, het ziet er allemaal mooi uit, hè, maar van binnen ben je kuis verrot. Nou, trek je geen volle zalen mee doorgaans. Jezus deed het wel. Dus zeker geen people pleaser. En dat gebeurt vanuit relatie. Weet je, wat we ook gaan doen, deze blijft ernaast staan. Leven vloeit uit relatie. Dat is de enige manier waarop het leven kan vloeien. En daar waar ik soms vanuit koninkrijkswaarde akelige dingen zeg, hoop ik dat de relatie zorgt dat het op de juiste manier ontvangen wordt. Ik kom geen steek verder met die interactie. Wat doe je nou op die dagen dat je je niet zo koninklijk voelt? Dan sta je op en zeg, en ik ga niet naar mijn emotie luisteren. Nou, weet je, dat werkt doorgaans niet zo. Dat wordt stampvoetend en irritant voor iedereen om je heen. Dan zit je er middenin. Ik heb een paar praktische tips. Stapje terug doen en jezelf afvragen. Hoe zou iemand die met Christus gezeten is op de troon nou op deze situatie reageren? Gewoon jezelf de vraag stellen. Of, wat zegt de troonzaaldynamiek, waar ik al 4-5 weken op aan het focussen ben, nou over situaties als deze? En die vervolgens leidend laten zijn boven wat je voelt. In gezag nemen in die situatie. En onthoud dit, een troonzaalrealiteit werkt niet minder op een dag dat jij of ik ons minder koninklijk voelen. Heb je die? Ik heb soms in mediation dat ik tegen mensen zeg, jongens, mag ik je helpen om elkaar dingen te vergeven? Want het is een van de sterkste krachten die er is in dit universum. En dan zeggen mensen soms, daar geloof ik niet in. Ik zeg, ja, meestal doe ik dit. Ik geloof ook niet in de zwaartekracht, maar hij doet het toch echt. Dat kan niet tegen, dat heeft hij al zo vaak meegemaakt. Dit gaat over, ook al voel ik het op dit moment niet, troonzaalwaarheden doen het omdat ze het doen, omdat ze daar vaststaan. Niet omdat jij je goed voelt of niet goed voelt. En daar waar ik afstem met hoe zal de troonzaaldynamiek eruit zien in deze situatie, en waarin ik tegen mijn gevoel in troonzaaldynamieken baan laat breken, doen ze het echt. Ook al heb ik er misschien het goede gevoel niet bij. Tweede sleutel. Tweede sleutel is wat confronterend. Misschien ga ik wat mensen irriteren. Dit gaat over spreken vanuit de troon. Weet je, als de koning besluit dat er ergens een nieuwe brug moet komen, gaat hij niet vervolgens in zijn kaplaarzen de kruiwagen pakken en de schep om aan de slag te gaan. Toch? Dat doen koningen doorgaans 1 dag in de week. En dan maken we er allemaal foto's van. En dan poetsen we bloembollen af en zo. En als de foto's gemaakt zijn, dan gaan we snel weer terug naar. Dit gebeurt op basis van wat men zegt. wat men spreekt. Toch? De koning zegt en het volk doet. De koning zegt en op basis van wat gesproken wordt, komen dingen tot stand en worden dingen in gang gezet. Dit gaat over spreken vanuit de troon. Wat verklaar ik over mijn gezin? Wat spreek ik uit over mijn werk? Wat spreek ik uit over mijn toekomst? Wat spreek ik uit over mijn kinderen en hun toekomst? En dan niet wishful thinking, maar spreken in lijn met wat er in de troonzaal vaststaat en wat daar besloten is. Ieder wezen van het menselijk geslacht behoort tot het volk Goden ten eigendom. Vanaf de geboorte kan je prima proclameren en ik proclameer over jou dat er een dag in je leven zal zijn dat je ten diepste zal beseffen dat je Gods eigendom bent. Vanaf de conceptie zelfs, ja. Ieder moment wat je meemaakt als levend wezen behoor je tot de heilige natie. Het koningschap staat vast bij geboorte. Daar hoef je niet naar te solliciteren. Hoor je wat ik zeg? En spreek je vanaf de troon, troonzaalrealiteit? Of ga je van, nou, ik moet nog zien hoor, ik denk er niks van terecht komt. Het is me een dromertje. Hey, ik heb ze gehoord, hè? Wat spreek je uit? Nou, ik ben eens benieuwd. Maar het is nog nooit wat geworden. Dus ik denk, jongens, als je werkelijk koninklijke autoriteit hebt, spreek dan ook vanuit de troon. En niet vanuit frustratie, angst of negatieve resultaten uit het verleden. Zonder te stampvoeten of zonder de realiteit te negeren, hebben jij en ik troonzaalrealiteit uit te spreken. Maar waar haal je dat vandaan? Hier ook. Matteüs 18, vers 18. Ik verzeker jullie, al wat je op aarde bindend zal verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Al wat je op aarde zal onbinden, zal ook in de hemel onbonden zijn. Niet als het uit je eigen verlangen of idee vandaan komt, maar wel wanneer het voortkomt uit de dynamiek waarin het hoofd spreekt en wij horen en vervolgens de spreekbuis zijn om wat in de koninkrijk of in de troonzaal vaststaat, hier uit te spreken op koninklijk gezag, zodat het zal doen waartoe het gezonden is. De Bijbel zegt, geen woord van mij zal uitgaan zonder eerst te doen waartoe het gezonde is. Daar zit geen houdbaarheidsdatum aan. Dat is niet gestopt in het Nieuwe Testament. Heer, ik heb geen flauw idee wat ik hiermee aan moet. Maar ik ben wel degene met koninklijk gezag in deze situatie. Wilt u spreken, wat zegt de troonzaal over deze situatie? En daar waar de Heilige Geest je ingeeft en jij proclameert, komt wat daar vaststaat hier in de realiteit tot uiting. Dat hoeft niet met stemverheffing. Dat hoeft niet met gestampvoet. En alsjeblieft, wees daar zorgvuldig in. Soms zou ik wensen dat God uitdrukkelijker sprak, want dan kon ik het ook. Maar in situaties waarin mijn verlangen leidend is en hij niks zegt, kan ik beter mijn klep dicht houden, anders richt ik rampen aan in de situatie, omdat ik op basis van eigen verlangen met autoriteit iets ga zeggen en vervolgens gebeurt er geen moer. Waarom niet? Omdat het niet daar ontstaan is en daar vaststaat. Dan wordt het hier geblaad. En alsjeblieft, hoor dat die dynamiek aan elkaar verbonden is. Spreuken. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Lieve mensen, spreek vanaf de troon. Jacobus, die het heeft over de tong. Als een roer van een schip, wat alles kan sturen. Het is een klein orgaan. Maar wat kan die een grootspraak teweeg brengen? En bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Weet je, onze tong is datgene wat of dat koninkrijksdynamieken uitspreekt in het hier en nu. Op basis van koninklijk gezag. Wat we gekregen hebben omdat we gekocht en betaald zijn met het bloed van het lam. En daarom zijn we een natie Goden ten eigendom. En vanuit dat gezag hebben woorden kracht. En alsjeblieft, wen je aan om te spreken vanaf de troon. En 3, blijf verbonden met de troon. Denk even terug aan vorige week. Zodra Mozes zijn handen zakte, dan won de vijand. Hoe doe je dit praktisch? Even van die korte afstemmomentjes door de dag heen. O Heer, te midden van deze situatie kies ik er heel bewust voor om opnieuw mijn hand op de troon te leggen. By the way, ik heb de indruk dat hij er de afgelopen anderhalf uur niet lag. Gewoon afstemmen. En doe dat bewust. Zo af en toe even bewust een stap terugnemen om vanuit koninkrijksperspectief te kijken. Weet je, waarom is het nou zo belangrijk dat we dit doen? Omdat, zegt Petrus, jij en ik bestemd zijn om als koningen te heersen en als priesters te dienen, om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht, zodat de wereld ziet. Zodat religieus analfabetisme ophoudt te bestaan. Zodat de schepping die rijkhalsend uitziet, zal zien wie de zonen en de dochters zijn. Zodat troonzaaldynamieken realiteit worden in het hier en nu. Dat is waarom we het doen. Weet je, de wereld ziet de troonzaal niet, maar ze zien wel hoe wij leven. En als je alles wat ik zojuist heb gezegd samenvat, komt het hierop neer. Wij dragen de atmosfeer van de troon, de glitter, de wereld in. Wij brengen de cultuur van de hemel op straat. En wij regeren als koningen, niet door controle, maar door aanwezigheid en dienend aanwezig te zijn. En dan kom ik terug bij eentje die vanmorgen spontaan ontstond. En zij, dat zijn wij, hebben hem, dat is het mormel wat dat altijd op de ellende uit is, overwonnen door het bloed van het lam, wat ervoor zorgde dat jij en ik een natie Goden ten eigendom werden, en wat ervoor zorgde dat jij en ik de positie kregen, om ervoor te zorgen dat op basis van dat bloed van het lam ons getuigenis, datgene wat je mond verlaat, bijdraagt aan totale overwinning. Dat is koninkrijksdynamiek op straat. Ik ga afsluiten. De afgelopen weken hebben we de preken afgesloten met stel je eens voor. Alles wat je je voorgesteld hebt, is realiteit. En ik geloof dat we vandaag op basis van die realiteit tijd is om je niet voor te stellen, maar om een statement te maken. Een proclamatie in de hemelse gewesten. De afgelopen weken heb je al dan niet met je ogen dicht een beeld gevormd van die realiteit. En ik wil je vragen of dat je vandaag, wat je daar aan beeld gevormd hebt, hier met je mond wil belijden. Ik wil je letterlijk vragen om zo meteen te gaan staan en de realiteit te proclameren. Je tong te gebruiken om troonzaalrealiteit in het hier en nu te brengen. Tijdens de dienst kwam John naar me toe. En we zongen het lied en we volgen u tezamen. En toen zei hij, er zit iets in dat tezamen waarvan ik denk dat we dat ook kwijtgeraakt zijn. Want ieder staat op zijn eigen plekje tezamen te zingen. Zij vroeger begonnen we de dienst met geef elkaar een hand. Zijn we in COVID mee gestopt. Is ook nooit meer echt teruggekomen. En zeggen, ik zag ons hand in hand staan. En ik geloof dat dat iets is voor vandaag. Als we zo meteen gaan proclameren, wil ik je vragen elkaar een hand te geven. En dit tezamen te doen als lichaam. Bas kwam naar me toe en die zei, ik zag iets door de zaal gaan en dat definieerde die. Hij zei, het ging over verleiding. Iets wat ons ervan af probeert te houden om datgene te doen waar je het vandaag over hebt. En ik kreeg de woorden, het collectief is sterk en we hebben elkaar nodig. Denk je dat de Heer iets zegt? Het collectief is nodig, want dit doe je samen. Til kwam naar me toe en die zegt, ik zie die schatkist en ik zie dat mensen daar dingen uithalen die bij hun horen. En God zegt, het is om uit te delen, niet om voor jezelf te houden. Dit is om collectief te doen met elkaar. Ik geloof dat het tijd is dat we proclameren wat we ons de afgelopen tijd hebben voorgesteld. Mag ik je vragen met mij te gaan staan? Het is een heel eind. Maar laten we dan maar zorgvuldig zijn. We gaan het vast niet allemaal tegelijk doen. Dat is niet erg, daar vallen ze in de hemel niet van hun troon. En wij ook niet, want we zijn daar gezeten. Nou, het ingewikkeld. Maar ik geloof wel dat dit iets doet in de hemelse gewesten. Zullen we dit hardop met elkaar proclameren? Wij verklaren dat wij met Christus... Wij is wij, dus doe maar mee. Wat zeggen we nu? Ja, dat dacht ik al. Ik zei dat vanmorgen, hè? We missen er eentje. Ja, duidelijk. Nee, maar we gaan één terug. We beginnen bij... Ja, Vader God. Ik zei toch dat het fout zou gaan? Goed zo, geef elkaar een hand. Vader God, we komen vrijmoedig voor uw troon. Niet als slaven of bedelaars, maar als zonen en dochters. Die door het bloed van het lam vrije toegang hebben tot uw troon. Vandaag erkennen wij opnieuw. We zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, u ten eigendom. Ho, 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 ho. Wij verklaren dat wij met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten. Dat zijn troon ook onze positie bepaalt. Wij kiezen ervoor onze plaats in te nemen als koningen en priesters. Priesterlijk in onze overgave, koninklijk in onze verantwoordelijkheid. We leggen vandaag opnieuw één hand op de troon. En we blijven verbonden, afgestemd en afhankelijk van uw heerschappij. Wij spreken leven, vrede waar strijd was, orde waar chaos was, licht waar duisternis was. We regeren niet door macht of geweld, maar door gehoorzaamheid. Niet door controle, maar door geloof. Heere Jezus, zoals u overwonnen hebt en gezeten bent op de troon, zo wandelen wij vandaag in het hier en nu, in uw overwinning en leven die uit. Ho. Heilige Geest, leer ons leven vanuit de hemel, terwijl onze voeten op aarde staan. En zo gaan we deze week in, dragend de atmosfeer van de troonzaal, brengend de cultuur van het koninkrijk, levend als koningskinderen tot eer van God de Vader. Amen.